Goedemiddag. We gaan beginnen met de voorzang. We gaan beginnen met de voorzang. En het eerste lied wat wij zingen is Johannes de Heer 379. Dat is Psalm 68, vers 1 en 2. 379. Alle drie de coupletten, veilig in Jezus' armen. Lied 523.
Thank you.
begint, en dat is, daar willen we ook de voorzang mee afsluiten, dat is lied 185. En het lied zal ze zeker bedoeld hebben voor jezelf, rondom de ontwikkelingen van de operatie en de zorgen, maar we mogen het ons allemaal toe-eigenen. We moeten de Heiland met ons hebben. We zingen alle drie de coupletten. Midden en natuurlijk de gasten, allen hartelijk welkom. Broeder Kees, van harte welkom dat je weer in ons midden bent. En dank aan de Heer. Ook een bijzonder welkom aan broeder Van Beek. Je mag vanmiddag uit Gods woord voorlezen en je mag het uitleggen, zodat wij deze week weer bemoedigd verder kunnen. Alinde, bedankt voor je bijdrage. Volgende week hoop voor te gaan broeder Meijnema. In deze dienst hopen wij ook het heilig avondmaal te vieren. Een ieder die weet wederom geboren te zijn en niet in onmin leeft met zijn naaste en niet in bewuste zonde leeft, is uitgenodigd aan zijn tafel. Dan zal er een extra collecte zijn en die is bestemd voor Stichting Adullam. Stichting Adullam Burundi wordt gesteund door Adullam Nederland. Vanuit Nederland worden daar pastorale lessen gegeven, onder andere door onze broeder Henk Schonewille. In eerste instantie aan kerkleiders van pygmeestammen en in vluchtelingenkampen. Ook aan politie en ziekenhuispersoneel wordt deze cursus aangeboden en wordt die ook door hen gevolgd. Boerendese volk gaat nog steeds gebukt onder de conflicten tussen de Hutu's en de Tutsi's. Maar de Heere Jezus wint steeds meer terrein daar en velen nemen de blijde boodschap aan. Laten we deze stichting ondersteunen voor het mooie werk wat zij daar doen. Voor deze dienst wordt u ook uiteraard ook weer van harte uitgenodigd. Dinsdag om 8:00 hebben wij onze maandelijkse bidstand. Ook daarvoor wordt u uitgenodigd. En aanstaande woensdag, 21 september, om 8:00 is hier broeder Theo Niemeyer met de derde van de 4 studies over het Koninkrijk der Hemelen in vogelvlucht. Deze studie die gaat uit vanuit het zoeklicht en u ook bent ook hier van harte welkom voor. En meer informatie kunt u vinden in de hal. Bij de uitgang staat een collectebus, daar kunt u na de dienst uw gave in doen en die wordt ook van harte bij u aanbevolen. De bloemen zijn voor onze zuster Geesje Hiens, als bemoediging en als groet. De kerkraad, het bestuur, de gemeente, die wenst u een gezegende dienst toe. Nu is het even opletten wat betreft de liederen rond Fotum en Groet. Voor Fotum en Groet zingen wij lied 253. En de melodie zal wel aardig bekend zijn. Maar ik heb een wisseling gemaakt in de coupletten. We zingen het 4e couplet als eerste. En waarom is dat? Daar heb ik voor gekozen om te benadrukken dat wij hier zijn in het huis van God. En voordat een van ons hier vanmiddag binnenkwam, was zowel de Vader als de Zoon als de Geest al hier. En daarom eerst het 4e couplet en vervolgens vers 1 en 2. Maar na Fotum en Groet zingen we uit 243. En dat zal broeder Van Beek nog even aangeven. Maar in het refrein heb ik daar een verandering aan gebracht. Want we zingen alleen het eerste couplet van 243. Maar in de laatste regel, daar staat, deelt hij mij daarmee. Maar wij zingen vanavond, deelt hij mij hiermee. Dus voor Fotum en Groet, dat doen we zo mogelijk staande. Johannes de Heer 253, in de volgorde van 4, 1 en 2. En na Fotum en Groet zal broeder Van Beek nog even aangeven, 243. We gaan zingen, 253.
Zullen we met elkaar de zegen ontvangen van de Heere. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is en blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen. Nooit zal stoppen wat zijn hand is begonnen. Amen. We zingen met elkaar 243. Het eerste couplet en dan bij de refrein even rekening houden met dat daar hier wordt. Dan gaan we met elkaar bidden en deze dienst aan de Heere opdragen. Heere, wat fijn dat we met zo'n grote groep bij elkaar mogen zijn. Het is uw voorrecht. Heere, we hebben zelf de beslissing genomen om hier naartoe te komen. Maar we zien zo vaak in ons leven en we weten dat eigenlijk ook dat ieder moment zo is. Is dat u degene bent die ons leven bestuurt en hier ons bij elkaar brengt. Het is ons verlangen, Heere, dat u er vanmiddag bent. Daar mogen we ook zeker van zijn, dat zegt uw woord. Maar dat u ook ons zult voeden met dat kostbare woord. Met de woorden van de Heer Jezus, de woorden van de Vader en de woorden van de Heilige Geest. Die nooit uiteenlopen, maar altijd in Christus ja en amen zijn. Heer, u weet ook hoe we hier gekomen zijn. Misschien verblijd, verheugd, verwachtingsvol. Omdat u onze borg en zaligmaker bent. Heer, maar misschien ook met een hart gekweld door zorgen, beslommeringen. We leven in bizarre tijden en dat kan ons zo te neerdrukken, Heer. Of dat nou met hele kleine dingen te maken heeft of met grote beslissingen die in ons leven genomen moeten worden. En het kan ook zijn, Heer, dat we hier naartoe zijn gekomen met levensvragen over de eeuwigheid, over de toekomst, over het doel van het leven. En dan bidden we, Heer, dat of we hier nou vreugdevol komen, met een hart gekweld door zorgen of met grote levensvragen, dat u vanmiddag de grote beantwoorder daarvan zijn, door uw woord heen. Heer, dank u wel dat u in deze tijd wilt werken. U zoekt een toegerust volk, dat u verwachtingsvol verwacht uit de hemel. En daar kijken we naar uit, Heer. Dank u wel dat u goed bent en zeer te prijzen. Dank u wel voor uw genade en ook uw geduld met ons. En dat u vol liefde bent en mogen we dat vanmiddag ook weer onderstrepen. Heer, wilt u het onderstrepen dat u zeer betrouwbaar bent. En ook deze nieuwe week weer dat we met u kunnen wagen, want u bent eeuwig dezelfde. Dat bidden we samen in Jezus' wonderbare naam. Amen. Amen. We gaan zingen met elkaar nog een prachtig lied. Ik spreek van verlossing zo gaarne. Dat is lied 567. Ik spreek van verlossing zo gaarne. Verlossing door het bloed van het lam. U mag zelf kiezen of u wilt zitten of staan. Ik sta al. Ik weet dat het is heerlijk dit lied om dat staande te zingen. Maar laten we dat zingen. 567. Ik wilde eigenlijk voordat ik met het gedeelte begin voor mijn preek iets anders nog delen. En dat heeft te maken met iets wat ik van weken las in het nieuws. En ik lees een paar versen uit Psalm 19, u hoeft dat niet op te zoeken. En dan zal ik wel duidelijk maken wat ik bedoel. Psalm 19 vers 8 tot en met 12. Daar staat dat de wet van de Heere volmaakt is. Dat zij de ziel bekeert. Dat het getuigenis van de Heere betrouwbaar is. Dat zij eenvoudige wijsheid geeft. Dat de bevelen van de Heere recht zijn, zij verblijden het hart. Dat het gebod van de Heere zuiver is, zij verlichten de ogen. Dat de vrezen van de Heere rein is en zij houdt voor eeuwig stand. Dat de bepalingen van de Heere waarachtig zijn en met elkaar zijn zij rechtvaardig. Ze zijn begeerenswaardiger dan goud, ja dan zuiver goud en zoeter dan honing en honingzeem uiteraard. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd in het houden ervan ligt grote loon. De wet, het getuigenis, de bevelen, het gebod, de bepalingen, allemaal woorden die gaan over het woord van God. En die zijn als goud en die zijn als honing. Amen, zeggen we dan, toch? 50% van de mensen in Nederland die zich christen noemt, houdt zich hier niet mee bezig. Of in ieder geval verdiept zich daar niet in. Ik weet niet of je het onderzoek had gelezen van de week. Maar 50% van mensen die zich christenen noemen, lezen niet meer het woord van God. De Bijbel gaat niet meer open, ook niet op de smartphone. En van degene die nog wel het woord van God willen lezen, is dat sporadisch, is dat incidenteel en is dat heel erg gericht op wat zit er voor mij in? Wat kan God voor mij doen? Hoe kan hij mijn vertrouwen versterken? Hoe kan hij mij bemoedigen? Wat natuurlijk ook een kant is van het evangelie gelukkig. En dat schokte mij eigenlijk wel. Het was voor mij weer een onderstreping dat we niet zozeer te maken hebben met een klimaatcrisis of met een energiecrisis of welke crisis ook. We hebben echt allereerst te maken met een geestelijke crisis in de kerk. We zijn gedesoriënteerd. We zijn horizontaal gaan denken. In plaats van allereerst verticaal. Omdat we weten, de oplossingen van waar we mee te maken hebben, komen boven vandaan. En als wij dit woord dichtlaten, dan geven we het stuur uit handen van ons leven. En dan slaan we eigenlijk de mogelijkheid dicht om de Heer Jezus te leren kennen. Want hij zegt, als je mij wil kennen, dan moet je in het woord zijn. Dan moet je het lezen. En toen ik mijn vrouw Janneke beter wilde leren kennen, en toen was ik nog verliefd, ja, dan kan je niet wachten totdat je er elke keer naartoe gaat. En ik ben inmiddels 19 jaar getrouwd, velen van jullie ook wat langer. Maar als je elkaar wil leren kennen, moet je blijven praten, toch? Dan moet je in elkaars leven verdiepen. Nou, God geeft zijn woord om dat proces te doen. En mijn oproep zou zijn, zo aan het begin van deze dienst, laat je Bijbel niet dicht. En ik weet zeker, voor de jongere generatie is het helemaal moeilijk om te lezen. Dan zou ik zeggen, ga luisteren. Het woord van God kan je ook luisteren. En bid dan dat je het ook naar het lezen toe komt. Je moet jezelf eraan zetten. Want anders snij je jezelf echt af van het brood van het leven. En die prijs, die moet je dan gaan betalen. En zeker als we, waar ik vandaag ook ga hebben, over het volgen van de Heer Jezus, het woord van God, de grote richting aanwijzer. De Heer kan ik op een bovennatuurlijke manier spreken, daar hebben we ook veel getuigenissen van, maar zijn normale gang is dat hij het woord gebruikt door zijn geest in ons hart en dat hij daarmee ons leven wil besturen. Dus ik zou zeggen, maak geen onderdeel uit van die 50% en misschien zelfs ook niet van die andere 50% dat je allereerst 's ochtends je Bijbel leest, wat kan ik eruit halen, maar dat je gebed is, hoe kan ik u beter leren kennen? Wie bent u? En als God zich openbaart in zijn woord, dan komen al die andere dingen, hoe je de week door moet komen, die komen vanzelf. Want hij wil zich betonen, hij wil uitdelen, mild en overvloedig. Dus wees liefhebbers van het woord. Dit wilde ik zo als inleiding met jullie delen. Misschien wel een beetje een hartekreet. Ik had het over het volgen van de Heer Jezus. En we gaan vanmiddag naar twee mannen kijken. Twee mensen uit het Nieuwe Testament. Twee bekende geschiedenissen. Waarvan ik hoop dat de Heer, als je ze kent, ze weer op zal frissen. En we lezen een stukje uit Marcus en daarna een stuk uit Lucas. En het gaat over de rijke jongeling jullie wel bekend, Marcus 10. Hè, die naar Jezus toe ging en de belangrijke vraag stelde. En Lucas 5 gaat over Levi, de tollenaar. Ik ga deze twee mannen, deze mensen naast elkaar zetten. Maar laten we het eerst lezen. Marcus 10 een stukje en dan Lucas 5. En Marcus 10 vanaf vers 17. Marcus 10 vanaf vers 17. En toen hij, dat is de Heer Jezus, naar buiten ging om op weg te gaan, vers 17 nog steeds, snelde er iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg hem: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. En hij antwoordde hem: meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Jezus keek hem aan en hij had hem lief. En hij zei tegen hem: één ding ontbreekt u, ga heen, verkoop alles wat u hebt, geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. En terwijl hij rondkeek, zei Jezus tegen zijn discipelen: hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het koninkrijk van God, binnengaan. En dan gaan we naar Lucas 5. Vanaf vers 27. Lucas 5 vanaf vers 27. We zien opnieuw dat Jezus onderweg is. Hij ging weg. En hij zag een tollenaar van wie de naam Levi was in het tolhuis zitten. En hij zei tegen hem: volg mij. En hij stond op, liet alles achter en volgde hem. En Levi bereidde voor hem een grote maaltijd in zijn huis. En er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hen aanlagen. En hun schriftgeleerden en de fariseeën morden tegen zijn discipelen en zeiden: waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: die gezond zijn hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardig tot bekering te roepen, maar zondaars. Twee mannen die het pad van Jezus kruisen. Ze hebben een belangrijke overeenkomst. Ze zijn rijk. Ze hebben voldoende centjes. Hè? Bij die rijke jongeling zie je het heel duidelijk hier staan. Maar Levi is in staat om veel mensen te ontvangen in zijn huis en om een grote maaltijd aan te richten. En we weten dat het verdienmodel van tollenaars, dat zijn belastinginners, dat zal ik zo nog even wat uitleggen, best loont. Dus deze twee mannen zijn beide rijk. Ze zitten in de slappe was. Zouden wij zeggen, in deze tijd zouden we misschien een dikke auto gereden hebben. En er is nog een overeenkomst tussen deze mannen, los van dat ze natuurlijk in Israël leven, een Joodse achtergrond hebben. Jezus stelt ze dezelfde vraag: volg mij. He, zowel bij die rijke jongeling zegt hij: volg mij, neem je kruis op. En tegen Levi zegt hij ook: volg mij. En daarom is ook, en we zien dat bij die rijke jongeling er één ding is waarom die dat niet gaat doen. En dat is het thema van vandaag. Eén ding. Dat ene ding. Wat ontbreekt en wat nodig is voor ons allemaal ook vanmiddag. En deze Bijbels, deze verhalen staan in het woord van God met één doel. Dat is niet om te zeggen dat geld slecht is. Of dat rijkdom slecht is. Of dat bezittingen slecht zijn. 1 Timotheus 6 is daar heel duidelijk in. Dat is niet zo. Het zijn goede gaven van de Heer. Het is ook niet zo dat het Dat het hier per se gaat, dat goede werken niet goed zijn. Want die zijn goed, die zijn welbehagelijk. Die zijn belangrijk voor een samenleving, een goede ethiek en moraal zijn belangrijk. Maar deze geschiedenissen gaan erop in dat er maar één ding echt belangrijk is in het leven. En dat moeten we zoeken en dat moeten we vinden, namelijk het eeuwige leven. De cruciale vraag die ook in ons hart moet leven. En als je het mag weten, dat je daar je over mag verwonderen. En alles daarvoor moet aan de kant om het antwoord op deze vraag te vinden. Het is een radicale vraag. Dus het is niet, gaat niet over een ding of nog een ding. Hè, dat zegt Jezus niet, al zegt hij dat in Lucas wel weer, nog één ding. Maar het gaat echt om dat ene ding wat Jezus wil onderstrepen. Het echte belangrijke in het leven. Het ding, zou ik willen zeggen, vanmiddag. En laten we eerst even naar deze rijke jongeling kijken. Want misschien ken je de geschiedenis al. En ik heb me over deze man verwonderd. Ik vind het echt een prachtige kerel. Ik denk al had hij hier binnengelopen, dan hadden we onder de bekoring van hem gekomen. En had hij misschien vrij snel al mogen spreken en zelfs in het oudste team of in het bestuur terechtgekomen. Want wat zien we? We weten uit het andere gedeelte dat hij leidinggevend is. Dus hij kan verantwoordelijkheid dragen, hij heeft misschien allerlei mensen onder zich werken. Maar toch zien we dat hij snelde. Hij snelde naar Jezus toen hij viel op zijn knieën. Nou, dat is voor een rijk iemand is dat nogal wat. En waarschijnlijk is het ook nog een farizeeër geweest. Nou, die renden niet, die liepen heel statig in hun gewaden. Met misschien net een knikje, dat kon je krijgen, maar dat was het dan alweer. Maar deze man, die is ook nog nederig. Hij gaat in het stof voor de Heer Jezus. En we zien hier dat hij zegt, ik heb al die dingen vanaf mijn jeugd af gehouden. Al die geboden. Ik geloof echt dat hij dat meent. Dat was niet hoogmoedig en hoog van de toren blazen. Hij was er echt van overtuigd. En ik denk ook dat hij dat met al zijn inzet heeft gedaan. Serieus te leven voor het aangezicht van God. Prijzenswaardig. Ik had hem graag als kind gehad. He? Toch? Ik was niet zo netjes in mijn tienertijd. En ik heb mijn ouders al wat tranen bezorgd. En nu heb je zelf kinderen en denk je, kijk af en toe erg in de spiegel. Maar dit is wat heerlijk als ouders. Hij is fariseer en hij stelt ook nog de allerbelangrijkste vraag die je kan stellen. En als klap op de vuurpijl, dan loop ik alvast een klein beetje vooruit, zie je dat hij in vers 22 niet boos reageert naar de Heer Jezus. Heel veel mensen gingen met Jezus in discussie als hij iets pijnlijk zei. Dan stonden ze op tegen hem en dan scholden ze hem uit. Maar deze man niet. Hij druipt af, omdat hij weet wat Jezus heeft gezegd, dat dat waar is. Indrukwekkend. Indrukwekkende persoonlijkheid die hier in het stof voor de Heer Jezus ligt. Ik denk dat wij onze kaarten, als wij konden kiezen tussen leven in deze man, hadden wij voor deze man gekozen. Wat een geestelijke man. Wat is hij ver op weg in het koninkrijk van God. Maar er is iets aan de hand. Hij zit zelf met die knagende vraag, ondanks zijn perfecte leven, heb ik het eeuwige leven? Dat is aangrijpend, hè? Dan ben je, ik weet niet hoe oud hij was geweest. Ben je serieus bezig met de geboden van de Heer? Werp je alles in de strijd? Misschien heeft hij ook wel uitgedeeld van de overvloed die jij had. En dan zit je met die ene vraag, hoe word ik zalig? Hoe kom ik in die wereld hierna? Want dat wisten de Joden. Het is niet zo dat de tijd eindeloos is en opgerekt wordt. Ja, zoals wij, of onze mensheid denkt, dat dan die Brave New World komt. Maar de Joden en wij ook geloven dat er iets nieuws komt. Er komt een punt. Bij onze dood, maar zeker straks ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er is niet eeuwig leven op deze wereld, maar in de nieuwe wereld. Leven naar de dood, hel of hemel, dat zijn de vragen die het hart van deze jongen hadden. En hij is op zoek naar antwoorden. En we weten niet of hij een goed beeld had van wat het precies was. Maar Jezus zegt, dat mis je, dat ene ding, dat ene ding. En hij zegt tegen hem, je moet niet zozeer doen, maar je hebt mij nodig. Het antwoord staat voor zijn neus. Hij is zo dichtbij. Jezus zegt, volg mij, hè? Vers 21, het einde. Neem je kruis op en volg mij. Het lijkt zo mooi het leven van deze jongen, deze jonge man. Maar hij heeft nog geen millimeter afgelegd op de weg van de zaligheid. Geen centimeter, geen meter, helemaal niets. Hij is niet in het koninkrijk van God. Hij is nog steeds in de duisternis. En alles wat hij heeft gedaan, hoe goed het ook is, is in het licht van de eeuwigheid afval. Dat zegt Paulus. Alles wat ik heb gedaan zonder een levende relatie met God, is niks waard. Hij verdient er niks mee. Het is waardeloos. Goede werken brengen hem en ons niet in de zaligheid. En dat is ook waar de reformatie, waar Luther voor gestreden heeft. Hoe graag wij dat ook zouden willen, dat we iets verdienen. Maar het brengt ons niet bij Christus. Net zoals dat goede werken ons niet in de hemel brengen, brengen ook onze slechte daden, of ik zeg het verkeerd, goede werken, brengen ons net zoals onze slechte daden, uiteindelijk in de eeuwigheid, in de hel. Als Christus niet op het toneel verschijnt, dat is radicaal. Dat is radicaal. En ik zei het net, een goede ethiek En een nette levenswandel is prettig, is fijn, is te prijzen. Maar het is niet de oplossing voor het eeuwige leven. En dat is wat Jezus hier aansnijdt. Dat is niet de weg, beste jongen, zegt hij. Er is iets anders nodig. Er is een oplossing nodig voor jou zonder probleem. En de verbroken relatie met God. En dan is het zo treurig eigenlijk hoe hij reageert als Jezus het antwoord aan hem geeft op deze grote vraag. Verkoop wat je hebt. En het bedroeft hem. Er staat eigenlijk daar, hij ging treurig over dat woord weg. Dan staat er eigenlijk, er pakte zich een donkere wolk boven hem samen. Je zou kunnen zeggen, het licht ging uit bij hem. Dit was te veel. Dit was te groot. En de oplossing, Jezus die voor zijn neus stond, liet hij staan. En ik vraag me af, hoe zou het afgelopen zijn met deze jonge man? Sommige verklarers zeggen, het was een goede droefheid. Wellicht heeft hij het later gedaan. Of zou hij met al zijn geld op zijn sterfbed hebben gelegen? En zou het einde verhaal zijn geweest? Eeuwig leven, wat Jezus aanbiedt, is het kennen van hem. En dat ontbreekt bij hem. Het kennen van Christus is eeuwig leven. Johannes 17, vers 3. Eén ding ontbreekt u. Zo dichtbij, maar zo ver af. En ons. Hoe zit het met ons? Hoe zit het met jou? Als je de Heer nog niet kent, is het zo dichtbij, ook vanmiddag. Hij biedt zich aan. En hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar wat is dat ene ding? He, bij deze man zijn het bezittingen. Zijn het zijn geld en zijn goederen. En ik zei net al, dat zijn goede gaven. Er zijn ook voorbeelden in het Koninkrijk van God. Dat mensen rijk zijn. Alleen het gaat erom, hij heeft zijn vertrouwen op die rijkdommen gesteld. Dat staat ook in vers 24. Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen. Hij heeft een zucht, hij heeft een honger naar het geld en hij kan het niet loslaten. En hij laat Jezus het antwoord op zijn vraag. Laat hij lopen. En zo mogen wij vanmiddag ons leven langsgaan. Wat is het wat ons bindt? Ons vasthoudt, waardoor we niet die sprong maken om de Heer Jezus te ontvangen en het eeuwige leven te beërven. Het kan onze reputatie zijn, onze naam, waar we verslaafd aan zijn. Wat anderen van ons vinden en hoe wij voor de dag komen. Het kunnen spullen zijn, dingen. Tozer, A.W. Tozer zegt de tirannie van de dingen. En daar hebben wij juist in deze tijd zo'n last van. Hebben, hebben, hebben. En dan zeggen we, het is van mij. Toch zeggen wij, het is van mij. Maar ga dat maar eens uitleggen aan 700 miljoen mensen die onder de armoedegrens lopen, leven. Wij hebben alles ontvangen. Het nest waarin zijn geboren, had je het uit kunnen kiezen? En de goede gaven die we hebben gekregen, kan je echt zeggen, ja, daar heb ik recht op. Tozer zegt van niet. En ik denk de Heer ook niet. We mogen veel hebben, zegt hij dan. Maar we bezitten niks. We mogen veel hebben, maar we bezitten ten diepste niks. Of zijn er misschien relaties, vrienden, dingen die ons binden. Jezus trekt het ook breder, hè? Vers 30, ik heb het niet, vers 29, ik heb het niet gelezen. Maar er staat als iemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers. Dus hij geeft een hele opsomming waar wij aan verkleefd kunnen zijn. En daarvoor zegt Jezus, leg het op het altaar. Laat het achter. Zorg dat dat jou niet belemmert om in de hemel te komen. Want alleen met lege handen kan je achter mij aan. En Levi kreeg dezelfde vraag. Of bevel, zouden we kunnen zeggen. Daar waar deze man bedroefd heen ging, zegt Levi, ja, ik ga die sprong wagen. Ik ga die sprong met Jezus wagen. We gaan daarnaar kijken, naar Lucas 5. Dus we hebben deze man, deze rijke jongeling, die bedroefd afdruipt en de prijs niet wil betalen voor het volgen van de Heer Jezus en het verkrijgen van het eeuwige leven. Een perfecte man, zouden wij zeggen. En dan hebben we hier Levi, de tollenaar. Dat is een heel andere klasse. Wij zouden in deze tijd zeggen, het is een beroepscrimineel. Hij vult zijn zakken. Hij mag 1 euro vragen, maar hij vraagt er 2 of shekels of drachma, wat het ook is. En hij steekt er 1 van die 2 in zijn zak. Hij heeft een goed verdienmodel. En hij wordt gehaat, weten we. En de mensen hebben een hekel aan de tollenaar. Nou, dat zouden wij ook wel hebben als we een ambtenaar hebben die de boel bedriegen. En waarschijnlijk, of zeer waarschijnlijk, heeft hij zijn plek gehad in Galilea, langs een drukke route. moesten de mensen die daar langskomen voor hun handelswaren en voor het passeren betalen. Misschien stond er wel zo'n slagboom. Ik zie me dat zo voor me met een tolhuisje, misschien een loket, dat Levi. En hij is opgestaan als alle andere dagen. Maar die dag, die verloopt anders. Zijn leven is niet meer hetzelfde. En was hij met God bezig? Was hij bezig met de dingen van de zaligheid? Had hij behoefte? Had hij zondebesef? Was hij 's ochtends opgestaan? Wat gebeurt er met mij aan het eind van deze dag als ik sterf? We weten het niet. Jezus zwijgt erover. Het woord zwijgt erover. En terwijl hij daar aan het werk is, ik zie die stapeltjes geld zo op zijn bureau staan, komt er een man langs. En wij weten het is Jezus. En er staat, en hij zag Levi, en hij zegt tegen hem, volg mij, misschien is hij naar binnen gelopen, misschien is hij langs gelopen, en hij stelt hem deze vraag, Levi, volg mij. Wat doet Levi? Wat doet hij? Die andere man ging droef weg. Maar Levi, weten het, hij staat op. Hij staat op. Wij zijn gewend aan dit gedeelte en we zeggen, ja, Levi stond op. Maar moet je voorstellen dat je opstaat. Wat dat betekent. Ik zou toch wel even met Levi willen praten. Of hij geen koorts had. Of dat hij wel echt goed bij zijn verstand was. Want de Joden hoefden hem niet meer. Die kotsten hem uit, die spoog op de grond als ze hem zagen. Naar de oude beroepsgroep hoefde hij niet meer terug, want dat had hij achter zich gelaten. En je voegt je leven bij een rabbi, een Jezus van Nazareth, een timmerman, die jou helemaal niks kan bieden. Die helemaal niks kan betekenen. En er waren veel rabbis in die tijd. En die hadden allemaal hun volgelingen. En die ronselden volgelingen, want dat gaf hun naam. Die waren vaak ook op het geld uit van hun volgelingen. Dus Levi, wat ga je doen? Ga je echt opstaan en met deze man mee? Want die woorden volg mij, betekent niet dat Levi even stage ging lopen. Even een paar weekjes proberen en dan, nou, misschien was het fijn met Jezus en dan verder. Of nee, volg mij betekent voeg jouw leven in mijn leven. Leg alles van jouw leven aan de kant en wijd je helemaal toe aan mij. Dat was de bedoeling van deze vraag. Leg alles af, daarom zegt Jezus dat ook tegen die rijke jongeling. Je moet alles afleggen, je rijkdommen, als je mij wil volgen. Nou, Levi krijgt diezelfde vraag voor zijn kiezen. En hij staat op. En staat op betekent eigenlijk, hij maakt een keuze. Hij zegt, ik doe het. Ik ga helemaal achter u aan. En dan staat er ook nog, hij laat alles achter. Jezus heeft niet gepraat over zijn geld. Ik weet niet of hij zo rijk was of hij die jongeling. Maar Levi heeft die keus gemaakt om het los te knippen. Om te zeggen, dat oude leven, die bedriegelijke praktijk van mij, die laat ik achter me. En ik ga het nog uitgeven ook, daar kom ik zo nog op. Had Jezus ook niet van hem gevraagd. Dus hier zie je dat in het hart van Levi een keus gemaakt is om echt te volgen. En ik zei net al, dat volgen is fundamenteel. Dat is geen stage lopen, maar dat is je hele leven lang. Wijd je toe aan de rabbi die jij wil volgen. En daar waar de rijke jongeling vastliep en Jezus wel zag als een goede meester, zag Levi iets anders. Hij zag meer dat deze man was die binnenkwam. Hoe komt dat? Dat Levi die keus maakte. En hoe kan het dat jij vanmiddag, ook vanmiddag die keus maakt? Want dat is een serieuze rekensom waard. Jezus zegt dat ook, overreken de kosten. Het kost je wat. En Levi kostte het ook. Heel veel. Zijn geld, zijn reputatie. Wat moest hij nou zeggen? Ja, ik volg ene Jezus van Nazareth. Was dat het waard, Levi, om te doen? Levi heeft gezien. Dit is niet zomaar een profeet. Dit is niet zomaar Elia, al was die ook het volgen waard. Of Johannes de Doper. Het was zeker niet wat de overste van het volk zeiden, dat een Jezus voor een vreedzak was en een dronkaard, want dat zeiden ze over Jezus. Dat had Levi wel gezien. Dat was niet zo. Maar Levi had gezien dat het de enige zoon van God was. En dat maakte alles anders voor hem. En dat gaat ook alles anders voor ons maken. Levi zag de parel van grote waarde. Daar zijn kantoortje binnenkomen of langslopen. En hij gaf alles op. Hij zag de ik ben die ik ben. Hij zag de Yahweh, de El Shaddai, de schepper van alles. God en de machtige van Israël, de beloofde Messias, Yeshua. Hij die was En die is en die weer komt. De geliefde van de Vader, de eerste en de laatste, het begin en het einde, de deur, de goede herder. De weg, de waarheid en het leven, die niet slaapt en die niet sluimert, die niet mat wordt en die niet moe wordt. De man van smarten, de redder van de wereld, de heiland en mijn zaligmaker. Levi kon de vraag beantwoorden, wie zegt u dat ik ben? Die vraag stelde Jezus aan zijn discipelen. En Petrus antwoordde, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dat is wat Levi heeft gezien. Het is niet zomaar een rabbi die ik volg, maar het is de Zoon van God. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die de sterren bij hun naam heeft genoemd. Die komt aan mijn kantoor binnenwandelen. Of langs wandelen. Het was niet zomaar iemand. En daarom maakte hij die keus. Hij zag mij. En ik zag hem werkelijk wie hij was. Hij maakte een goede ruil. En voor het natuurlijke leven, voor het horizontale leven, zouden we zeggen, Levi, je bent niet goed bij je hoofd. Maar als we het verticaal bekijken, vanuit Gods perspectief, maakte hij een goede ruil. De beste ruil die je kan maken in je leven. En dan ontvangt dat ene ding. De zaligheid, het eeuwige leven. Ledenboer, iemand uit de kringen waar ik kom, vandaan kom, die zei, één kus van Jezus' mond geef ik al die zwarte grond. Een rijke boer, die stond uit te kijken over zijn landerijen. En hij zegt, één intiem moment met de Heer Jezus, het is mij allemaal waard. Ik hoop dat je dat ook zegt vanmiddag. Het is alles waard, die heerlijkheid van Christus, die is alles waard. En begrijp me goed, we mogen genieten van alles wat de Heer ons geeft. Maar we moeten niet naar vastzitten. Want het kan ons van het koninkrijk van de hemelen afhouden. En het kan ons ook beschadigen op de weg. Te neerdrukken. De een gaat bedroefd weg. Het is te veel. Het is te groot. Het is te moeilijk. Het is te hard. Misschien ook voor jou wel vanmiddag. Ik zeg dat. En misschien weet je in je hart wat dat ene ding is. Vaak weet je het. Ik wist het heel goed wat het was. Dan zou ik echt zeggen, kijk naar Jezus. Kijk naar wie hij was. En maak die rekensom. En ik zal zeggen, echt, ik ben 12 jaar onderweg met de Heer. En u misschien al veel langer. Maar het is de goede ruil. Wat het je ook kost. Het is alles waard. Jezus is geen sprookje. Het is niet fake. Het is niet een nep rabbi. Maar wat hij zegt is werkelijk waar. Levi, kijk nog even naar zijn reactie. Ik vind dat zo mooi. Jezus heeft niet tegen hem gezegd wat hij moest doen. Ja, volgen. Maar we zien het werk van God in zijn hart en het past eruit. He, want wat doet hij, deze beste man, van zijn zuur verdiende centjes, waar je toch wel behoorlijk zuinig op zou zijn. Hij gaat een grote maaltijd aanrichten voor Jezus. Voor hem. Hij wil Jezus in het zonnetje zetten. Want hij volgt hem nu en hij is alles waard. Maar als je Jezus in het zonnetje zet, dan neemt Jezus ook zijn vrienden mee. Ik vraag me af of Levi daarop gerekend had. Want hier is niet alleen de Heer Jezus gaat met hem mee, met zijn discipelen, maar er staat menigte van tollenaars en van anderen met een aanlagen. Levi, je mooie tapijtje, je zuur verdiende centjes, hoe gaan we dat oplossen? Nou, ik denk dat Levi had gezegd, het maakt me niks uit. Want ik doe het voor hem. En als ik het voor hem doe, doe ik het ook voor de anderen om mij heen. En ik wil dat ze allemaal komen tot die zaligheid die ik heb beërfd, die ik heb verkregen. Ik ben vrij van de tirannie van de dingen. En het maakt me niet meer uit. Al nemen ze allemaal mooie vazen, allemaal antiek mee uit mijn huis. Maakt me niks meer uit. Ik bezit niets. Maar ik heb alles. Want ik heb Christus verkregen. Ik zou het zo zeggen, zijn tolhuis werd een tempel. Een tempel van vreugde. Dat lelijke tolhuis van Levi. Met zijn criminele achtergrond. Daar kwam Jezus in. Maakte zijn handen vies. En redde hem. En wilde een maaltijd met hem houden. Wat een wonder. Want hij had dat ene ding. En ik hoop dat je dat ook zegt in je leven. Ik heb dat ene ding. En de rest kan me allemaal niet zoveel meer schelen. Of in ieder geval is op een lager plan. Ook in deze tijd hebben we dat nodig, broeders en zusters. Dat we dit geheim van Levi, van dat volgen, van dat zien van Jezus, werkelijk in ons hart hebben. Want dat geeft lucht. Dat geeft ruimte om ook alle problemen die we wellicht hebben, ook in deze crisis, de baas te kunnen. Anders worden we te neergedrukt. Zoals die onderzeeër voor de kust van Engeland. Misschien heb ik het wel eens gezegd. The Treasure. 127 doden. Het probleem was dat hij was geïmplodeerd. niet geëxplodeerd, geïmplodeerd, want de druk in die onderzeeër was te laag geworden. En zo is het ook bij ons. Als wij niet de druk van de Heilige Geest, de vervulling van de Heilige Geest, de volheid van Christus hebben, dan drukken de omstandigheden ons te neer. Als wij bij de bron zijn. Als wij bij die wet zijn waar wij uit Psalm 119 hebben gelezen. Als wij dat als zuiver goud achten, als honing, dan kan niets ons nog schaden. En dan zullen we soms wel zorgzaam zijn. En misschien komt de bezorgdheid even op in je hart, maar dan vind je weer rust bij Hem. En dan krijg je hoop en perspectief om de moeilijkste dingen door te maken. En Levi, daar rond ik mee af. En ik hoop ook dat u dat ook weet, dat straks voor hem, voor ons de maaltijd wordt aangericht. Hey, hier heeft Levi zich uitgesloofd. Hij heeft het beste uit de kast gehaald wat hij had. En Jezus verwend. En ik denk dat de Heere God er echt van genoten heeft. Maar straks zal hij, Levi, en ook ons bedienen. En dienen. Nu nog vervolging, nog lijden. De broeserie misschien nog wat strakker aanhalen om ook deze tijd door te komen. En misschien nog veel meer crisissen die gaan komen, waarvan we denk ik zeker weten dat die gaan komen. Maar straks een honderdvoudige beloning. En Levi, Matthäus, de discipel van de Heer, die heeft het geweten. Hij is zeer waarschijnlijk in Ethiopië gedood door het zwaard. Maar ik denk als we met Levi hadden gepraat, had hij nooit meer terug geweest. En ik denk als we nu met die rijke jongeling zouden praten, misschien is hij in de eeuwige Godverlatenheid, dat hij zegt, had ik maar. Daarom is het belangrijk om de kosten te overrekenen. En te zorgen dat ons tolhuis echt een tempel is van de Heilige Geest. Het is het alles waard. Want straks zal de Heere van de legermachten op de berg Sion voor alle volken een feestmaal aanrichten met uitgelezen gerechten. Vele malen beter dan wat Levi kon presenteren. Een feestmaal met gerijpte wijnen, uitgelezen gerechten vol met merg. Gezuiverde, gerijpte wijnen. De sluier zal van de volken verdwijnen en de dood zal verslonden worden. De tranen zullen afgewist worden en de smaad van zijn volk zal hij wegnemen van Israël en van zijn kinderen. En van heel de aarde, Jesaja 25. Nog een korte tijd, geliefde broeders en zusters. De Heer Jezus komt spoedig. Volg hem vurig na met heel je hart. Breek met datgene wat je tegenhoudt om hem helemaal te volgen. Dat niet één ding ons nog ontbreekt, maar dat we alles hebben ontvangen. Eén ding heb ik van de Heer begeerd, verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik mag wonen in het huis van de Heer. Alle dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Amen. Ik wil met jullie danken. Heren, we kijken naar het leven van deze jongeling. Zijn naam is anoniem gebleven. Ik denk dat u dat gedaan heeft om hem ook te beschermen. Dat als deze brieven rond zouden gaan, mensen dit verhaal niet zouden kunnen herleiden naar hem. Dat is ook weer uw liefde, Heren, met mensen. En we hebben ook gekeken naar Levi. En beide hebben ze die vraag gekregen. Beide hebben ze de mogelijkheid gekregen. En de een wees het af. En de ander vatte het. Heren, we weten het. Het is aan de ene kant onze verantwoordelijkheid om aan te nemen wat u geeft. Maar het is ook een bovennatuurlijk werk. Want u zei tegen Petrus, vlees en bloed hebben je dit niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. Heer, dat is ons gebed vanmiddag, dat de bemoediging, dat de verzekering, dat de aansporing bij u vandaan komt, door de Heilige Geest. Heer, en soms kunnen we zo worstelen en zo tobben met dat ene ding. Ik heb er ook zo lang mee geworsteld en ik wist het. Maar ik vond het moeilijk om het af te leggen, om mee te breken. En dat zou ook nog wel eens een zonde kunnen zijn. Dan wil ik zo vragen, Heer, mogen we vandaag echt die stap zetten. Dat we het niet meenemen en verloren gaan. Of dat we met onze hakken over de sloot aankomen. Maar dat we echt edelstenen, goud en diamanten mogen verzamelen en u straks aanbieden. Vader, vul ons met uw geest. Help ons, jong en oud, klein en groot, om in deze duistere, donkere tijd, waarin uw kerk in geestelijk en diep verval is, toch dat licht te zijn. U zegt het, ik zal het maken als één kudde met één herder. En u zegt toch, Heere, dat u zich zult ontfermen over de bedroefde van de bijeenkomst wil. Heere, we slaan onze ogen zo deze middag echt naar u op. Help ons, vervul ons, bemoedig en verzeker ons. Heere, soms ook als we alleen staan, misschien op ons werk, of in de kerk, of op een andere plek. Dat we niet zullen schromen en terugstappen, maar dat we een stap voorwaarts zullen maken, Heere, in uw naam beleiden. Misschien wel zo'n grote maaltijd aanrichten als Levi. Heere, dat we zorgen dat ons stolhuis een tempel is en blijft. In Jezus' naam. Amen. Amen. We willen met elkaar zingen over die Heere Jezus. Lied 62. Jezus, mijn heiland, groot is uw liefde. Dat zijn drie coupletten. De zegen van de Heer ontvangen. Misschien kunt u daar ook bij gaan staan. De Heere zegen u en hij behoede u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere zal uw ingang en uw uitgang bewaren van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. Als slotlied hebben wij nog lied 424, misschien wat onbekend. Ik ben ook door de bezoeken hier weer wat dieper in de Johannes de Heerbundel gedoken. Aangekruist wat ik al kende en sommigen staan op mijn verlanglijst en denk, nou, die past bij de preek. Ik ga eens kijken of de gemeente ze kent. Maar dit is Waak ontwaakt, een mooi slotlied over de bruiloft en het eten met hem, het bruiloftsmaal, het vooruitzicht naar de eeuwigheid. En als we dat gezongen hebben, dan mag ieder zijn zegen schijnen. Er is altijd nog wat koffie volgens mij. En ik zou ook nog eventjes op de collecte bij de uitgang willen wijzen. Zullen we met elkaar zingen? God zegen en een gezegende nieuwe week.